Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen het Psalm 80, de versen 1 en 2. Psalm 80, vers 1. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroos door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. En de tweede, die glansstraal Efraïm in de ogen. Toon Benjamin uw groot vermogen, verlos Manasse tot uw eer. 1 en 2 van Psalm 80. De schriftlezing is uit het boek Genesis. We lezen daaruit hoofdstuk 47. We beginnen bij vers 28. En lezen dan door tot hoofdstuk 48, vers 22. Genesis 47, te beginnen bij vers 28 en dan ook hoofdstuk 48 lezen we samen. Daarna zingen wij op Psalm 135, het zevende vers. Israël kwam door zijn hoogste hand in het bezit van hun staat. God gaf hun gezegend land tot een erf aan Jacob's zaad. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Genesis 47, te beginnen bij vers 28 tot en met het 22e van hoofdstuk 48. Dat is de schriftlezing. Daarna zingen we op Psalm 135, vers 7. En vervolgens doen we belijdenis des geloofs.
En Jacob leefde in het land van Egypte 17 jaar. En zodat de dagen van Jacob, de jaren van zijn leven geweest zijn 147 jaar. Als nu de dagen Israëls naderden dat hij sterven zou, zo riep hij zijn zoon Jozef en zeide tot hem: indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo leg toch uw hand onder mijn heup en doe weldadigheid en trouw aan mij en begraaf mij toch niet in Egypte. Maar dat ik bij mijn vaderen ligge, en hierom zult gij mij uit Egypte opvoeren en mij in een graf begraven. En hij zeide: ik zal doen naar uw woord. En hij zeide: zweer mij. En hij zwoer hem. En Israël boog zich ten hoofde van het bed. En het geschiedde nu na deze dingen dat men Jozef zeide: zie, uw vader is krank. En toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim. En men boodschapte Jacob en men zeide: zie, uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël en zat op het bed. En daarna zeide Jacob tot Jozef: God de Almachtige is mij verschenen te Lus in het land Kanaan en hij heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. En ik zal uw zaad na u dat land tot een eeuwige bezitting geven. En nu dan, uw twee zonen, die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Ephraim en Manasse zullen mijne zijn als Ruben en Simeon. En maar uw geslacht, dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn. En zij zullen naar hun broedersnaam genoemd worden in hun erfdeel. En toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaan op de weg. En als het nog een kleine streek land was om tot Efraat te komen, en ik begroef haar al daar aan de weg van Efraat, welke is Bethlehem. En Israël zag de zonen van Jozef en zeide: wiens zijn deze? En Jozef zeide tot zijn vader: zij zijn mijn zonen die mij God hier gegeven heeft. En hij zeide: breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene. En doch de ogen van Israël waren zwaar van ouderdom. Hij kon niet zien. En hij deed hen naderen tot zich. Toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zeide tot Jozef: ik had niet gemeend uw aangezicht te zien. Maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën. En hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef nam die beide, Ephraim met zijn rechterhand en tegenover Israëls linkerhand, en Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. En hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël stekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestuurde zijn handen verstandiglijk, want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zeide: de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren en dat ik in hen mijn naam genoemd worde en de naam mijn vaderen Abraham, Isaac en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. En toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Ephraim op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zei tot zijn vader, niet alzo, mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden. Hij zal ook groot worden, maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Alzo zegende hij hen te dien dagen, zeggende, in u zal Israël zegenen, zeggende, God zet u als Ephraim en Manasse. En hij zette Ephraim voor Manasse. Daarna zeide Israël tot Jozef, zie, ik sterf. Maar God zal met u ieder wezen en hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En ik heb u een stuk land gegeven boven uw broeders. En terwijl ik het met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u lezen in het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 48, en daarvan het vijfde vers. Genesis 48, vers 5. Nu dan, uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Ephraim en Manasse zullen mijne zijn, als Ruben en Simeon. We willen samen eerst de Heere gaan zoeken in gemeenschappelijk gebed om hem te vragen om zijn zegen over de bediening van het woord en het sacrament. We doen ook voorbeden voor onze broeder P. van Vliet. Van de week is zijn broer overleden in de leeftijd van 70 jaar. Willen we samen de Heere zoeken. Eeuwige en drie-enige verbondsgod. Opnieuw hebt u ons in de gelegenheid gesteld om hier in het huis des gebeds tot u te naderen. En Heere, dan mag het ons wel een wonder zijn dat u dat middel gegeven hebt. Dat u zelf vanuit die hoge hemel zo neerziet op deze lage aarde. Dat u vanuit uw heilige woning neerziet op deze plaats van vol van zonde en onreinheid. Dat u als de volmaakte God te doen wilt hebben met onvolmaakte, ja verdorven mensenkinderen. En dat u dat, Heere, in de prediking ook doet verkondigen. Niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar. Dat er van uw kant eenzijdig een band gelegd wordt met verloren mensen en hun kinderen. Daar mag deze middag van getuigd worden, Heere. Dat mag ook met het teken en zegel van uw genadeverbond worden bekrachtigd en onderstreept. Dat zo waarachtig als u leeft, dat u geen lust hebt in de dood van de goddelozen. En dat u vanuit uw eeuwig genadeverbond naar deze wereld afdaalt om mensen te roepen. Om mensen die erfenis voor te stellen, die zo groot en zo rijk en zo ruim is, dat het geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En Heere, wat is dat een wonder dat u tot ons komt, tot mensen die midden in de dood liggen, die buiten het koninkrijk Gods zijn, die midden in Egypte leven. En zeker in onze tijd en in onze lage landen bij de zee is het goed als het gaat om tijdelijk opzicht. We hebben zoveel schatten, zoveel welvaart. Er is zoveel te genieten van de zonde. En dat wordt dan ook met volle teugen gedaan. En Heere, geef nu dat wij mogen zien op die rijkdom die u te bieden hebt. En die u komt toe te zeggen. En die u ook als een erfenis aan deze drie kinderen die gedoopt staan te worden, hebt toegezegd. En aan al degenen die onder dat verbond leven en het teken en zegel daarvan dragen. Heren, dan moeten wij u belijden dat wij van nature zo blind zijn. En dat het ons vergaat zoals in de christenreis van Bunyan staat. Dat daar die man in het huis van uitlegger staat te vegen. En zich met strootjes en houtjes bezighoudt. Dat verzamelt hij. Daar is hij druk mee. En die gouden kroon die boven zijn hoofd hem wordt aangeboden. Hij heeft er geen oog voor. Heren, zo zijn wij blind voor de dingen die des geestes God zijn. Onze ogen moeten ervoor geopend worden, Heren. Maar u hebt u daarop gerekend en daarom niet alleen het woord laten verkondigen en niet alleen uw zoon naar deze wereld gezonden die dat verbond heeft vervuld en die door middel van zijn lijden en sterven en opstanding de zaligheid heeft verworven, maar u zendt ook uw geest die ook leert toe-eigenen wat we in de toezegging hebben. En Heren, daar bidden we u om, want daar zal het ook in deze dienst om gaan. Op dat spreken van dat verbond, om dat beloftematige hebben. Heren, dat we het niet zullen overschatten. Dat we niet zullen menen dat het daarmee genoeg is. Dat we het ook zeker niet zullen onderschatten. En dat we er nooit bij stilstaan en nooit meer over nadenken. En daarom bidden we u voor deze drie ouderparen en voor alle ouders in de gemeente. die kinderen uit uw hand hebben ontvangen om hun kinderen, terwijl ze opwassen, terwijl ze opgroeien, van deze dingen breder te onderwijzen. Aan de ene kant wie wij zijn geworden door de zonde en wat de gevolgen daarvan zijn. De noodzakelijkheid van de waarachtige bekering, de wedergeboorte, het geloof. Maar anderzijds ook die rijke toezeggingen van uwentwege. Dat wij met onze kinderen gedoopt zijn, omdat we apart gezet zijn van deze wereld. Omdat u gezegd hebt, ze zijn mijne. Heere, mag dat een wonder voor ons zijn of worden. Dat u met ons te doen wilt hebben. Dat u zich met ons wilt bemoeien. En we bidden u, Heere, wilt u de ouders in de gemeente en ook deze drie ouders alles schenken wat nodig is om hun kinderen zo te onderwijzen dat ze niet alleen met woorden, maar ook met hun leven daarvan getuigen mogen. Dat u het allerhoogst en het eeuwig goed bent en dat het zo goed is om u, de Heere, te vrezen. Heere, wij hebben uw genade en uw geest zo nodig. Want we zien zoveel mensen in deze tijd van welvaart, van Egyptische schatten en genietingen der zonde wegdwalen. Kinderen die ooit door moeder of door vader gedragen werden naar het doopvont, hier in de kerk of in de oude kerk. Ze behoren niet meer tot onze gemeente. En dat niet omdat ze verhuisd zijn, maar omdat ze u, de Heere, verlaten hebben. U kent het verdriet, Heere, de smart bij ouders en bij grootouders, bij de gemeente. Heere, wilt u geven dat door uw genade, door uw geest, en de rust wordt opgezegd in deze wereld. En zoals de verloren zoon mogen komen tot zichzelf, terug mogen keren tot de God des verbonds, die toch trouw wilt zijn tot in eeuwigheid. We bidden u, Heere, voor ouders van kinderen die hen door de dood zijn ontvallen. Juist in een dienst als deze kan de wond zo schrijnen, omdat het nog maar kort of wat langer geleden is. Ontfermt u zich, Heere, ook over hen die treuren om het verlies van kinderen. We bidden u voor hen, Heere, die nooit de kinderzegen hebben ontvangen. Die ook lege plaatsen gevoelen in hun huwelijk of in hun leven, omdat ze nooit tot een huwelijk kwamen. En zo zijn er zoveel kanten, Heere, aan een doopdienst, zoveel verdrietigheden ook die mensen gevoelen. Heere, wilt u uw vleugelen genadig over heel de gemeente uitbreiden. Ook over de kinderen, over de jongeren, ook over de allerkleinste. Heere, laat uw trouw en uw waarheid toch zijn kracht mogen behouden tot in het late nageslacht toe. En bekeert gij ons en onze kinderen. Wilt u ook met ons zijn in alle omstandigheden van het leven? Laat de prediking ook van deze middag daarin ook tot onderwijs mogen zijn. Als we na gaan speuren waarom Efraïm voor Manasse gezet werd, daar hebt u ons iets mee te zeggen. Geef dat we verstaan mogen en open gij onze blinde zielsogen, zoals u dat ook eenmaal bij Jacob deed, die niet gehinderd werd door zijn blinde natuurlijke ogen, maar met zielsogen mocht zien en onderwijs gaf, tot op dit ogenblik toe. We bidden u dan voor een ieder die het moeilijk heeft, in zorg, in nood is, om aardse dingen, maar ook in geestelijk opzicht. Onderwijs ons, Heere, leid ons door uw geest en woord. En geef ons verlichte ogen des verstands, opdat we de dingen mogen gaan zien zoals dat u ze ziet. Onze zonde, maar ook uw ontferming in Christus. Mogen we in het bijzonder nog bidden, Heere, voor onze broeder Van Vliet, wiens broer de afgelopen dagen is overleden, met wie hij zo vaak omging, die hem zo vaak kwam bezoeken. We bidden u, Heere, voor hem, maar ook voor de vrouw en kinderen van de overledenen. Wilt u hen nabij zijn, ook op de dag van de begrafenis. Sterk hen en ondersteun hen. Wees onze broeder nabij, Heere, nu het leven al stiller is en nu geliefden wegvallen. En geef, Heere, dat die lege plaats mag vervuld worden met uw spreken. Dat u troost zoals u alleen dat kunt. Dat u uw genade in zijn hart verheerlijkt. Sterk dan ook hem en wilt uw roepstem heilig aan het hart. Heere, zo zien wij op tot u. Wilt u de boze binden, dat hij ons niet zal hinderen bij de verkondiging en bij het luisteren van uw woord, en de zegen van het woord in de weg zal staan. Vergeef ons genadig onze zonden en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij worden geroepen om aan een drietal kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te gaan bedienen. En daartoe willen wij eerst het formulier lezen zoals u dat achter in uw psalmbijbel kunt vinden. Het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons wil verzorgen, alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed, van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijft, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen. En ons wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade worden aangenomen. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, met welke zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, Zo laat ons zijn heilige naam al dus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus, wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood worden begraven, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ter laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikkenen mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God is en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen die u gesteld worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat het doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Lommers, moeder Lommers, vader Terlouw, moeder Terlouw, vader Weerheim en moeder Weerheim? Ouders, uw kinderen zijn geboren op het erf van het verbond. Zo wordt gezegd met een bepaalde uitdrukking. Het erf van het verbond. En wat wordt daar nu mee bedoeld? Soms wordt er de uitleg bij gegeven dat we dan aan zoiets moeten denken als een boerenerf. Een erf rondom een boerderij. En dan is de gedachte daarachter, wij worden dus geboren op dat erf. We leven wel heel dicht in de buurt van de boerderij, van het huis, maar we moeten wel in die woning komen, in dat huis. Door wedergeboorte, door bekering. En hoewel in die gedachte natuurlijk een kern van waarheid zit, want het doopformulier is daarmee begonnen. Wij met onze kinderen in zonden ontvangen, we kunnen in het Rijk van God niet komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dus er moet wat in het leven van jullie kinderen, van ons allemaal, gebeuren, de wedergeboorte. Alleen deze uitdrukking, het erf van het verbond, wil dat niet zeggen. De oude schrijvers gebruikten een iets andere term, iets ander woord. Die hadden het over de erven van het verbond. Dat wil zeggen, de erfenis. De erfenis van het verbond. Daar gaat het om als we het hebben over het erf van het verbond. Jullie kinderen zijn erfgenamen van het Rijk van God. Zo hebben we gelezen in dit doopformulier op grond van het woord. Erfgenamen van het Rijk van God. Er ligt een erfenis op hen te wachten. Namelijk het eeuwige leven. Die erfenis die wordt hen toegezegd. Zo gaat dat. Als wij een erfenis krijgen, dan krijgen wij bericht van een notaris. Daar staat onze naam in. En de naam van de erflater. Een handtekening van de notaris staat eronder. Daarmee hebben we de erfenis nog niet. Dan komt inderdaad wedergeboorte, bekering en geloof aan de orde. Dan komt ook jullie opvoeding van jullie kinderen aan de orde. Jullie moeten je kinderen onderwijzen. Onderwijzen in de dingen waar we het net over hebben gelezen. De dingen aangaande zonde en genade. Maar ook hen die erfenis voor ogen schilderen. Dat ze erfgenamen zijn. Dat de Heere hen een brief gegeven heeft waarin hun naam staat. Verbonden aan zijn naam. En nu leven wij natuurlijk in een wereld buiten het Koninkrijk van God. Je kan het misschien vergelijken met Manasse en Ephraim. Met Mozes. Die leefden in Egypte. Te midden van de schatten van Egypte. Het was alles Egypte in hun leven. En we gaan er zo straks in de prediking verder naar luisteren natuurlijk. Maar nou leven jullie met de kinderen, ik met mijn kinderen en kleinkinderen, in Egypte. In de wereld. Met al zijn begeerlijkheden. En dan kan je zoveel zorgen hebben. Als het gaat om die begeerlijkheden. En om die schatten. En om die genietingen van de zonde waar je met je kinderen middenin leeft. En dan mag je ze wijzen op die erfenis die wacht. Op die erfenis die hen toegezegd is. En de noodzaak dat de Heere door zijn Heilige Geest die goede keus maakt in jullie, in hun hart. Zoals Mozes, die verkoos liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En als je naar jezelf kijkt, naar de kwaliteiten van je opvoeding, of van je eigen leven, als je kijkt naar de gevaren die hen omringen, naar de schatten die hen worden aangeboden, wat eigenlijk niet anders is dan klatergoud. Want het zijn begeerlijkheden die voorbij gaan. Het zijn luchtkastelen. Het is maar voor een tijd. Maar ik hoop dat je de genade mag ontvangen. Persoonlijk zelf. Dat je iets mag zien van die schat. Die grote rijkdom. Die er weggelegd is voor degene die God mogen vrezen. En dat je dat aan je kinderen mag verkondigen. Dat je daar een getuigenis van mag afleggen. Dat de Heere nou het allerhoogst is en het eeuwige goed. Wie heeft lust die Heere te vrezen? Dat je daar zoveel gelukkiger van wordt dan van de wereld en haar begeerlijkheden. Daar kun je niet alleen. Want we hebben alles tegen. Buiten ons en in ons. Maar de Heere wil zijn Heilige Geest schenken. En ons toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben. Maar je mag ze dus wijzen en je moet ze wijzen. Op die erfenis. Die grote toezegging. Die hun deel is. Die hen wordt toegezegd. Ursinus, een van de opstellers van de catechismus, die zegt daarover. De kinderen der gelovigen zijn deelgenoten van het genadeverbond. Als zij slechts bij het groter worden, zich er niet van uitsluiten. God verzekert hen dat hij hun God is. En Christus verzekert hen dat zij recht hebben op het koninkrijk der hemelen. De oude schrijvers noemden dat een recht van aanname. De Heere biedt het ze aan. En dan moeten jullie gaan uitleggen dat dat aannemen een zaak is van genade. dat je daar de Heilige Geest bij nodig hebt. Dat ze bekeerd moeten worden, dat ze een nieuw hart moeten ontvangen. En dat ze door de wedergeboorte ook het recht van bezit krijgen. Als de Heilige Geest hen het gaat toe-eigenen, hen het gaat toepassen in het hart. Zo je kinderen op te voeden. Niet alleen bij de dingen van de zonde. Niet alleen hen te waarschuwen. Maar ook hen te wijzen op de genade die bij God te vinden is. En op die rijke erfenis waar zij erfgenamen van zijn. De Heere, geef jullie daar verlichte ogen des verstands voor. Dat jullie dat verbondsmatige spreken van de schriften mogen verstaan. En het ook helder aan de kinderen mogen verkondigen. Dat niet overschatten door te zeggen, nou ja, je bent een erfgenaam en nu is het goed. De Heer heeft het beloofd en beloofd is beloofd. Je bent gedoopt en maak je geen zorgen. Zo zegt de schrift het niet. Zo zegt het formulier het ook niet. Maar ook niet onderschatten. Je mag die rijkdom uitstallen. Ik hoop dat je daar de gave en de genade voor mag krijgen. En jaloers mag maken, toch? Dat hoop je toch, dat je kinderen jaloers op je mogen worden. Wat mijn moeder heeft, wat mijn vader heeft, dat zou ik ook zo graag bezitten. Om hen te wijzen op die grote God die die erfenis om niet uit genade wil schenken, ook aan kinderen die in Egypteland wonen. En laten we daarvan gaan zingen uit Psalm 47. Daar gaat het met name ook om die laatste woorden uit die psalm, uit dat vers. Hoe hij liefderijk aan zijn woord gedenkt, de erfenis ons schenkt, Jacobs heerlijkheid aan hem toegezijd. Het tweede vers van Psalm 47. En dan, als de kinderen gedoopt zijn, dan willen we hen de zegenbede op Psalm 134 toezingen, als dat kan staande. Nu dus eerst Psalm 47 vers 2 en na de doopsbediening Psalm 134 vers 3. Nathan Lommers, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Nina Terlouw, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Susanna Olivia Weerheim, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We eindigen de doopbediening met de dankzegging uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden hebt vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u, door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig worden opgevoed en in de Heer Jezus Christus mogen wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we nu samen zingen naar Psalm 105, de versen 4, 5 en 6. Psalm 105, vers 4. Gij volk uit Abraham gesproten. Het vijfde, God zal zijn waarheid nimmer krenken. En het zesde, al wat hij Isaac heeft gezworen. 4, 5 en 6 van Psalm 105, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. En wat er verder volgt uit het 14e vers van Psalm 69, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. We hebben in de afgelopen weken met elkaar die ontknoping van de Jozefsgeschiedenis overdacht. Hoe Jozef zichzelf bekend maakte aan zijn broers. Hoe dat het bericht aan Jacob werd overgebracht dat Jozef nog leefde. Die ontroerende ontmoeting tussen Jacob en Jozef. En als het nou een verhaal uit de wereld zou zijn, dan zou erbij staan en zij leefden nog lang en gelukkig. Zo eindigen toch vaak die verhalen die je dan leest. Maar Gods woord is niet zomaar een verhaal. Het is geen fabel. Het is geen sprookje zoals dat Petrus ook zegt. Maar Gods woord is eerlijk. Midden in de realiteit van ons leven. En daarom zien we dat de Jozefsgeschiedenis eindigt in het graf. In de dood. In die laatste hoofdstukken van het boek Genesis wordt ons dat beschreven. Het sterfbed van Jacob en uiteindelijk het sterfbed van Jozef. En daar willen wij in deze laatste weken, voordat de advent straks aanvangt, met elkaar nog een aantal keren bij stilstaan. Bij dat sterfbed van Jacob allereerst. En hoe hij op dat sterfbed de zonen van Jozef, Ephraim en Manasse zegent. We letten daarbij op drie gedachten. Op het wonder van die zegen dat Jacob geleid door de Heilige Geest zegt. Ephraim en Manasse zullen mijne zijn. Als Ruben en Simeon. Ze horen erbij bij dat volk van Jacob, ook al leven ze midden in Egypte. Dan de verklaring van die zegen, of de manier waarop dat gebeurt, want Jacob, Jozef die had keurig netjes zijn twee zoons op orde, volgorde neergezet. De oudste Manasse bij de rechterhand, want dat hoorde dan zo in die eerstgeboortezegen, maar Jacob kruist zijn handen. En hij zegent Ephraim met de grote zegen. Daar hoort een verklaring bij. Wat is die verklaring? Waarom doet Jacob dat? En dan komen we ook direct bij het derde. Dat zit zo'n beetje wel bij elkaar. Ik moet ook een beetje letten op de tijd, zie ik. De inhoud van die zegen. Wat wil God ons daar nu mee zeggen? Wat heeft dat nu voor ons voor betekenis? Wat voor lessen, wat voor onderwijs zit daar nu in? Dat eerst Ephraim komt en dan Manasse. Dus het wonder van die zegen, de verklaring van die zegen en de inhoud van die zegen. Na deze dingen, zo begint vers hoofdstuk 48 te vertellen. Het geschiedde na deze dingen. En daar hebben we op de dankdag bij stilgestaan hoe dat Jacob Farao ontmoette. En hoe de Farao aan Jacob vroeg hoeveel de dagen der jaren van zijn leven waren. En Jacob gaf ongeveer hetzelfde antwoord, maar legde een heel ander accent. Een heel belangrijk verschil zien we in het antwoord, want Jacob heeft het niet over zijn leven. Maar hij zegt, de dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn weinig en kwaad. En zo gaf hij een getuigenis aan de rijkste mens ter wereld op dat moment. Dat was de farao, de machtigste man van de toenmalige wereld. Dat Jacob een andere schat kende. Een beter vaderland had, want hij was een vreemdeling hier beneden. Hij was een allochtoon, hij was van een andere wereld, van een andere aarde. Hij had een stad, zo zei hij, die verwachtte hij die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. Nou, dat was wat we met de dankdag hebben overdacht. En na deze dingen dus, heeft Jacob nog heel wat jaren geleefd, 17 jaren. Maar uiteindelijk komt er ook aan het lange leven van deze Jacob een einde. En dan krijgt Jozef op een bepaalde dag het bericht dat zijn vader ziek is. Jozef leefde niet in Goshen. Want jongens en meisjes, hij was de onderkoning. Hij regeerde in gans Egypteland. Dus hij moest daar in dat Egyptische hof zijn. Daar was zijn woonplaats, daar werkte hij. Ik heb de indruk dat ze elkaar ook niet zo heel veel meer hebben gezien. De schrift zwijgt erover. Maar ja, Jozef had natuurlijk een heel druk bestaan als onderkoning van Egypte. Maar als zijn vader ziek is, hoe druk hij het ook heeft, hij legt alles opzij. En hij haast zich om naar zijn vader toe te gaan. En dan neemt hij ook zijn beide zonen mee. En dan lezen we dat Jacob zich versterkt. Hij bereidt zich voor. Hij verheugt zich erop dat Jozef met zijn twee zonen er aankomen. En dan gaat Jacob op zijn sterfbed spreken. Gemeente, deze gebeurtenis, wat we nu lezen, dat heeft een plaats gekregen in dat zo bekende hoofdstuk 11 uit Hebreeën. Die rij van geloofsgetuigen. En dan lezen we in Hebreeën 11, in het 21ste vers. Door het geloof heeft Jacob, stervende, en iegelijk der zonen van Jozef gezegend. En heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf. Als je dat nou even op je in laat werken. Nou zijn we dus bij het sterfbed van Jacob, van Israël. De vorst van God, de patriarch, de aartsvader, de vader van de 12 stammen van Israël. Als je nou een gebeurtenis uit het leven van Jacob had moeten noemen dat van zijn geloof getuigt, waar zouden we dan eerder aan denken? Iemand zegt Bethel, want daar kreeg hij de machtige belofte van dat land waarop hij zou gaan wonen met zijn nageslacht. En het tweede zegt nou, Pniel. Want daar heeft hij met God geworsteld en hij zegt als een getuigenis, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Daar ontving hij het welwezen van het geloof, daar werd hij gerechtvaardigd in de vierschaar der consciëntie. Daar stond hij op de toppen van het geloofsleven. Of als het dan over zijn sterfbed gaat, dan zouden we veel meer denken aan zijn getuigenis, aan zijn verlangen, aan zijn verwachting. Dat hij zijn voeten op het bed samenlegt en dat hij zegt, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Dat zijn dan toch de hoofdmomenten uit het geloofsleven van Jacob, zouden wij denken. Maar de Heilige Geest heeft een andere gebeurtenis in de rij van Hebreeën 11 een plaats gegeven. Namelijk dat hij stervende door het geloof en iegelijk van de zonen van Jozef gezegend heeft. Dat heeft dus in Hebreeën 11 een plaats gekregen. Hij zegent Manasse en Ephraim. En dan spreekt hij door het geloof als hij dus in vers 5 zegt, uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u ben gekomen, zijn mijne. Ephraim en Manasse zullen mijne zijn, als Ruben en Simeon. En eigenlijk spreekt Jacob tegen alles in wat hij voor ogen heeft. Want daar staat Jozef, de onderkoning van Egypte, met alle pracht en praal die daarbij horen. Daar staan die twee prinsen, Egyptische prinsen. Zo zullen ze eruit hebben gezien. Dus alles getuigde van Egypte. Die jongens die leefden midden in Egypte, midden in de rijkdommen, in de schatten van Egypte. Maar dan zegt Jacob, nee, ze zijn van mij. Egypte mag ze niet hebben. Ze zullen net zo goed van mij zijn als Ruben en als Simeon. Dat zegt hij dus door het geloof. Dat zegt hij omdat de Heilige Geest hem dat ingeeft. Efraïm en Manasse zijn mijne. En als we er heel even zo de vinger bij leggen bij dat bezittelijke voornaamwoord gemeente, dan komen we dat zo vaak tegen in de schrift. Zo spreekt God ook aangaande zijn volk. En dan bedoel ik allereerst het verbondsvolk. Het volk waarmee de Heer een band heeft gelegd. Israël. En je mag nieuwtestamentisch zeggen ook de nieuwtestamentische kerk. Dat onder de koepel van dat genadeverbond leeft. Dat onder de bediening van dat genadeverbond leeft. Dat de verkondiging van dat genadeverbond hoort. De Heer legt beslag op die kinderen. Ook op jullie kinderen die gedoopt zijn. Bij het huwelijksformulier, in het huwelijksformulier wordt gelezen. Voor de een is dat wat langer geleden als de ander. Maar er is gelezen dat de kinderen, als je die mag krijgen, niet voor de wereld opgevoed moeten worden. En niet voor je eigen plezier of voor je eigen gemak opgevoed mogen worden. Maar tot Gods eer en tot hun zaligheid. Dat is het doel, het tweede doel van het huwelijk. De kinderen moeten opgevoed worden in de vreze des Heren. En de Heere die zegt het op vele plaatsen in het Oude Testament, die kinderen zijn van mij. In verbondsmatige zin. Een heel ernstig woord bijvoorbeeld in Ezechiël 16. En toen het volk in de afgodendienst leefde en als straf daarop natuurlijk in ballingschap gebracht werd in Babel. Toen kwam de Heere met een klacht, een hele aangrijpende klacht. Want hij had gezien dat er mensen waren uit Israël die dienden de Moloch. En de Moloch, u hebt er misschien van gehoord, dat was de vuurgod. Kinderen werden geofferd om zo die Moloch te bewegen om genadig te zijn. Afschuwelijk dat mensen dat ooit hebben geloofd. Dat zo'n kleine kindertje slachten en opofferden aan zo'n afgod. Nou, zo laag was Israël gezonken. Maar wat zegt de Heere dan in Ezechiël 16? Uw zonen en uw dochteren, die gij mij gebaard hebt. Die gij mij gebaard hebt. Hebt gij door het vuur door laten gaan. Mijn kinderen, hebt gij geslacht. Dus ze waren van God, zijn eigendom. Hij had er zijn handen op gelegd. Onze kinderen, die onder de koepel van dat genadeverbond geboren worden, liggen onder de eis van God. Ze zijn van mij. Ze behoren mij toe. En ik zei al even in mijn toespraakje, ouders, en ik zal dat niet gaan herhalen, dat je je kinderen daarbij moet opvoeden. Je hoort niet bij de wereld, ook al leef je midden in de wereld. Manasse en Efraïm, ze leefden in Egypte, maar ze mochten niet van Egypte zijn. En de Heer had het ook in het hart van Jacob gezegd. Ik zal ze eruit halen. Manasse en Efraïm zijn mijne. Net zoals Ruben en Simeon. En nu is het nodig, gemeente, dat onze kinderen, die dan in verbondsmatige zin het eigendom van de Heere zijn, de erfenis krijgen toegezegd, dat dat ook wordt toegepast aan hun hart. En dan gaan we een stukje dieper, gemeente. Wat is dan het geheim? Wat is het wonder van die zegen die Jacob hier mag verkondigen, mag opleggen? Wanneer gaat dat nou in vervulling? Als we helemaal doorgraven naar gemeente het diepste geheim, dan komen we in het soevereine, in het verkiezend welbehagen van God. Daar ligt toch het geheim? Het is toch niet desgene die wil en niet desgene die loopt, maar des ontfermende Gods? Het zijn toch degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn? En ik zeg al, dat is uiteindelijk de allerdiepste oorzaak en het allerdiepste geheim. En ik weet, er komen zoveel vragen kunnen erboven komen als het gaat om Gods eenzijdige, verkiezende, opzoekende liefde. Maar laat ik even mogen doorstoten, gemeente, naar dat wonder dan. Want je kunt er allerlei vragen over hebben, je kunt ermee vastlopen, ik weet dat. Ik ken dat. En we lezen er bij zoveel kinderen van God ook die daar ooit vast mee gelopen zijn, onder andere John Bunyan. Maar we hebben er al wel eens meer bij stilgestaan, gemeente, dat de verkiezing niet zozeer een uitsluiting is. De uitverkiezing is geen uitsluiting, maar dat juist nou de mogelijkheid opent. Want omdat God zich een volk ten eeuwige leven verkoren heeft, en wij weten niet welk volk dat is. Nee, wij weten niet wie de verkoren zijn. Wij krijgen geen inzicht in het boek des levens. Maar de Heere weet ze wel. Hij zegt, en hij weet ze, er zijn er die in Egypteland wonen. Er zijn er die in het Filistijnse land wonen. En er zijn er die in Moreland wonen. Waar ze ook wonen. Maar ik ga ze overal vandaan halen. Maar hij laat die roeping niet alleen aan zijn uitverkorenen horen. Nee, die roeping die gaat uit naar alle volken en mensen zonder onderscheid. Welmenend en oprecht, wend u naar mij toe. Word behouden, o alle gij einde der aarde. En dat wordt nou een wonder, gemeente, voor iemand die beseft dat hij een Egyptenaar is. Die beseft dat hij een Filistijn is. Dat hij zo'n zwarte moor is in geestelijk opzicht. Dat hij zonder God en zonder hoop in de wereld is. Buiten het koninkrijk van God, zoals het doopformulier ons leert. Kijk, voor vrome godsdienstige mensen, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden, en die zijn er vandaag ook nog. Voor mensen die zich het waardig maken vanwege dit en vanwege dat. Voor zulke mensen zal de verkiezing wel een ergernis blijven. Maar voor de Filistijn. En voor de Tyriër, en voor de Moor, en voor de Egyptenaar in de beleving, voor degene die wereld worden. Voor zo iemand wordt het een wonder dat de Heere nou ook deze woorden in de schriften een plaats geeft. Efraïm en Manasse, het is alles Egypteland, ze zijn mijne. Het geheim van zalig worden, gemeente, ligt in dat eenzijdige, opzoekende werk en liefde van de Heere alleen. Hij strekt zijn handen uit naar Efraïm en naar Manasse. Ook al leven die jongens midden in de wereld. En ook al kunnen er allerlei zorgen zijn. Dat Efraïm en Manasse toch de schatten van Egypte liever zullen krijgen dan de Heere en zijn koninkrijk. Maar Jacob mag door het geloof spreken. En hij mag die rijke zegen hem meegeven. En die belofte hen geven. Dat er een erfenis is. Dat beloofde land. Waar God zijn volk ook vergadert. En ik haast mij door, gemeente. Er zou nog veel meer over gezegd kunnen worden. Maar naar die verklaring. Want dan staan die jongens daar. Of die moeten knielen. Jozef die brengt zijn twee zoons. Bij zijn oude vader die nagenoeg blind is. Waarschijnlijk heeft die man staar gehad. Daar kon toen niks aan gedaan worden. En Jozef die zet Manasse dan tegenover de rechterhand van Jacob. En Efraïm zet hij tegenover de linkerhand. Maar Israël die strekte zijn rechterhand uit en legde ze op het hoofd van Efraïm, zo staat er in vers 14. Hoewel hij de minste was. En zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. En Jozef die denkt dat zijn vader zich vergist. Die man die kan niet goed meer zien. Hij denkt dat de oudste aan zijn linkerhand zit en de jongste aan zijn rechterhand. Dus hij moet gekruist. Zo denkt hij dat. Maar Hebreeën zegt, nee, het is door het geloof geweest. Al waren dan zijn natuurlijke ogen blind, Maar zijn zielsogen, daar zag hij helder mee. En hij werd door de Heilige Geest geleid. En zo geeft hij die grote zegen aan Efraïm mee en die kleinere zegen aan Manasse. En waarom deed Jacob dat nou? Waarom kruist hij zo zijn armen? Nou, als hij naar zijn natuurlijke aard had gehandeld, dan had hij inderdaad de oudste, Manasse, gezegend met de grote zegen en de jongste met de mindere zegen. Maar Jacob heeft geleerd om zijn eigen gedachten en zijn eigen wensen om die te kruisen. En daarom kruist hij als het ware zijn armen. Als een symbool dat hij nu luistert naar de Heilige Geest en dat hij doet wat God hem ingeeft. En door het geloof zegent hij zo deze zonen. En waarom? Nou, dan moeten we kijken naar die geestelijke betekenis. En dat er meer aan de hand is dan deze twee kinderen, dat zien we in het vers, in vers 20. Want daar zegt Jacob: God zette u als Efraïm en als Manasse. Dus hij wil iets geestelijks daarmee leren. En wat bedoelt Jacob dan? Nou, dan moeten we kijken naar de namen van deze twee jongens. Wat betekenen die ook alweer? Jozef die had twee zonen gekregen. En we lezen het in Genesis 41, dacht ik. Dat hij die jongens namen geeft. En de eerste heet Manasse. En de betekenis van die naam is: God heeft mij doen vergeten. Al die ellende van de slavernij en van de gevangenschap. Al die jaren in de verdrukking. Als Jozef verhoogd wordt tot onderkoning, als zijn dromen uitkomen, dan ziet hij dat al die ellende achter hem ligt. God heeft mij doen vergeten. Hij mag weer in voorspoed en onder Gods zegen leven. En dan de tweede zoon, Efraïm. God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. God heeft mij doen groeien. Waar? Nou, in het land mijner verdrukking. Dat bleef Egypte. Ook Jozef was zo'n vreemdeling, net als Jacob, in Egypte. En als Jozef straks gaat sterven, dan wil hij niet in Egypte begraven worden, maar in het beloofde land in Canaan. En gemeente, als wij nu even proberen op onszelf te laten inwerken die geestelijke betekenis van die namen, hè, dan leven wij het liefst toch bij Manasse. In ons leven komt Manasse op de eerste plaats. Zijn betekenis. Wij willen ook graag vergeten. Wij willen alle ellende vergeten. Als wij in moeite en in zorg zijn, als wij ziek zijn of als we geplaagd worden door rouw en door verdriet en door allerlei dingen, dat willen we het liefst vergeten. Wij willen niet in de rouw en in het verdriet zijn. We willen niet lijden onder de ziekte. We willen vergeten. We zoeken onze rust hier. We zoeken onze vrede op deze aarde. In ons dagelijkse leven leven wij bij de naam Manasse. We willen rust hebben. Geen ellende. Geen ziekte. Geen tegenslagen. Vergeten achter ons. En dat geldt ook voor het geestelijke leven, gemeente van Gods kinderen. Het bevindelijke leven. Dat leeft ook graag bij deze naam. God heeft mij doen vergeten. Namelijk dat je verlost wordt van je ellende. Dat je mag leven in de gemeenschap van God. Vrede met God. Blijdschap in het hart. Al die ellende vergeten. Die zonde die mij zo kan benauwen. Dat het achter mij ligt. Dat ik er bovenuit getild mag worden. Dat ik leven mag door aanschouwen. Dat ik de Heer mag zien. Gods vriendelijk aangezicht. Hij mag baden in het licht dat van hem afstraalt. Wij willen graag wandelen door aanschouwen, toch? Door het te voelen, door het te ervaren. Maar het geestelijke leven, gemeente, en dat is de betekenis van die zegen, want daarom zegt Jacob ook, Jacob zegt, hij stelle u als Efraïm en Manas in het geestelijke leven, en daar gaat het toch uiteindelijk om, moet een mens leren leven uit Efraïm. In het land der verdrukking. Leven bij de belofte. Dat is toch de kern van het geestelijke leven. Volk van Israël, als ze door de woestijn heen gaan, dan willen ze graag bij die oases zijn. Dat is Manasse. Dat je vergeet al die ellende en al die moeite. Elim. Met die aan palmbomen en de rust en de vrede. Maar de Heere zegt, nee, ze moeten door de woestijn. De naam Efraïm beoefenen. De beloften Gods, daarbij leven. De toezeggingen van de Heere, daar moet het op aan. Dat te midden van de verdrukkingen, te midden van de werkelijkheid van Egypte, ook van je Egyptische hart en te midden van de zonden, te midden van de aanvechtingen, te midden van alle strijd, dat je gaat leven bij dat zo bekende vers wat we gezongen hebben, en God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar hij zal eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht. Ook al zie ik het niet, maar het geloof, zo begint Hebreeën 11 toch, dat is een bewijs van de zaken die men niet ziet, en een grond van de dingen die men hoopt. En daarom las ik een uitdrukking bij een van de oude schrijvers. En die zei, de beloften liggen in het geloofsleven hoger dan de bevinding. De beloften liggen in het geloofsleven hoger dan de bevinding. Want de bevinding, dat is ervaren. Dat is voelen. Dat is genieten. Dat is aanschouwen. En zeker dat schenkt de Heer ook. De Heer schenkt de zijnen bij tijden ook de beleving ervan. En daarom zegt Paulus ook, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God. En Jesaja die zegt, ik ben vrolijk in de Heer, want de Heer heeft mij de mantel der gerechtigheid omgedaan. Maar dat is niet de dagelijkse praktijk, dat zijn de momenten. De uren, de uurtjes van korte duurtjes, zo zeiden de mensen vroeger. Maar de werkelijkheid, dat is Egypte. De werkelijkheid, dat is de woestijn. De werkelijkheid, dat is mijn vlees. De werkelijkheid, dat is Romeinen 7. Ik ellendig mens. En wat moet nou zo'n ellendig mens leren doen? In het land van de verdrukking. Op de naam des Heren betrouwen. Leven bij de beloften Gods. Die in Christus ja en amen zijn. En Manasse, dat is iets wat straks komt. In dat eeuwig vaderland hierboven. Daar mag een Gods volk Manasse beleven. God heeft mij doen vergeten. Hier zijn er die voorsmaken, die voorproefjes van wat er in de hemel straks volmaakt zal worden ontvangen. Maar een ellendig en arm volk, dat zal de Heere zich doen overhouden. Dat zich verfoeit in stof en as. Vanwege de zonde, vanwege de strijd, vanwege de werkelijkheid van de wereld en de duivel. Maar dat klemt zich vast aan de beloften van God. En dat ziet er naar uit. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen? En zien uw aanschijn geprezen, waarin het volmaakt en volkomen Manasse zal zijn. Voorgoed de ellende achter mij, voorgoed vergeten al die verdrukkingen. En tot die tijd, leven uit die belofte van God. Leven uit dat verbond van God. Leven vanuit die toezeggingen. Die de Heere door zijn woord en door zijn geest ook toepast aan het hart. Het geloofsleven, gemeente, dat is in de strijd, dat is in de woestijn. Dat leeft in de werkelijkheid van het nog niet. En in beginsel. Maar straks, zo weet een kind des Heren, dan zal het volmaakt en voorgoed vergeten zijn. Als ik hem mag zien van aangezicht tot aangezicht. En hem mag kennen, gelijk ik ook gekend ben. Amen. Wij bidden u of dat u ons het geheim van deze dingen wil doen leren verstaan. Het onderscheid tussen Manasse en Efraïm in geestelijke, overdrachtelijke zin. Willen we zo graag vergeten? Willen we zo graag leven uit de rust en uit de vrede en uit de welvaart? Dan zegent u ons, zo denken we. Maar als er verdrukking komt, tegenslagen, rouw, verdriet, wat er aanvechtingen komen er dan, kruis dat opgelegd wordt. Maar Heere, wilt u ons dan leren leven bij Efraïm? Dat ook ons verkondigt dat beter in dit tijdelijke leven uw goede tierenheid is. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En laat dat ook in het bevindelijke leven zo mogen zijn, Heere, in het geestelijke leven van hen die uw genade mogen kennen. Dat dat geloof zich gronden mag op die onfeilbare beloften. En niet zal rusten op de dingen die wij voelen of die we zien of niet voelen of niet zien. Want dan zijn we een baar der zee gelijk. Maar schenk ons het geloof in die waarachtige, onfeilbare beloften, Heere. Toegepast door uw geest in onze harten. Schenk ons krediet op u. Geloof in u. Vertrouwen op u. Heer, het zijn geen dingen die we vanuit onszelf hebben. En die deze ouders ook niet aan hun kinderen kunnen geven. Maar wilt u ze zelf die genade leren en dat geloof schenken wat ze nodig hebben voor zichzelf, maar ook om hun kinderen tot jaloersheid te mogen verwekken. Ook deze kleine kinderen die aan het leven zijn begonnen. We weten niet wat ze ermee zullen maken. Maar we weten wel dat het uitnemendste van het leven moeite en verdriet is. Maar als ze dan in dat jammerdal u de Heere maar mogen leren vrezen, geef de ouders daar zicht op, Heere, dat ze hun kinderen hierin mogen onderwijzen. In wie u wilt zijn voor mensen in Egypte, zondaren, verlorenen. Heilig het zo in ons aller hart, Heere. Vergeeft u al het tekort dat er was. Er kon nog zoveel meer gezegd worden. Maar wilt u dat wat er gezegd is, achtervolgen met uw zegen. En geef ons toch ook de werkzaamheden met deze dingen die u ons in uw welwillendheid komt aan te bieden en toe te zeggen. En geef dat we ermee in de binnenkamer zullen komen, Heer, ook in de week die voor ons ligt. Help ons in alle dingen, op het werk, op school, in het ambtelijke leven. Of als er geen werk is, of niet meer werken hoeven, wees ons nabij, ook in het persoonlijke. Ook als er moeite en zorg is, Heere, bewaar ons allen voor ongelukken en voor een onverwachte en onverzoende dood. En breng ons op uw tijd ook weer bijeen. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 87, vers 3 en 4 zingen wij tot slot. 87, 3 en 4.
Thank you.
binnende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.